Beste jongens en meisjes, jullie klonken al heel goed. Jullie hebben al heel mooi gezongen en dat mogen we vanochtend, mogen jullie vanochtend nog een paar keer gaan doen. Dat is natuurlijk wel heel fijn dat we weer mogen zingen in de kerk. Jullie mogen dat vanochtend doen. Dat is best heel bijzonder. Dus ik hoop ook dat jullie dat net zo mooi doen als jullie dat net gedaan hebben. Dan kunnen we daar allemaal... En dan bedoel ik ook de luisteraars thuis, heel mooi naar luisteren. Fijn dat jullie er zijn. Maar als ik zeg fijn dat jullie er zijn, dan denk ik ook wel aan Hanneke de Boer en Lydia van Vliet, die thuis zijn. Want die zijn in quarantaine. Die horen hier eigenlijk ook bij, nee, die horen er helemaal bij, maar die kunnen er niet bij zijn. Ik weet zeker dat ze thuis meeluisteren en ik hoop dat jullie ook een hele fijne morgen hebben. En dat zeg ik natuurlijk ook tegen alle opa's en oma's en vaders en moeders en alle andere kinderen van de zondagsschool. Het zou natuurlijk heel fijn zijn geweest en we hopen dat het dan een andere keer weer kan, dat ook alle andere groepen erbij zijn. Nou, reken maar dat ze thuis nu naar ons zitten te kijken en te luisteren. En ik denk ook, en dat mag natuurlijk thuis ook allemaal, dat ze ook uit volle borst gaan meezingen als jullie gaan zingen. We gaan straks samen bidden of de Heere ons een goede ochtend wil geven. Of hij ons wil helpen bij alle dingen. Jullie bij het opzeggen. Meester de Ruiter bij het spelen. De juffen die gaan vertellen. Maar we gaan ook samen bidden of de Heere het wil zegenen. Of de Heere de vertelling en wat je zingt ook een plek geeft in ons hart. En dat gaan we vragen voor iedereen. Want dat hebben jullie nodig. Maar dat hebben ook alle andere luisteraars nodig. Weet je waar we ook voor gaan bidden? We gaan ook bidden voor juffrouw van der Graaf. Misschien hebben jullie dat gisteren wel gehoord. Dat de schoonvader, dus de vader van de man van juffrouw van der Graaf, is overleden. Daarom kan ze hier vanochtend niet zijn. Ze zou de vertelling over de wijze doen. Dus het is een andere juf die dat gaat doen. Ja, ik zeg dat is wel een hele lieve juf hoor. Dat is juf Voorthuizen, dus dat wordt een hele mooie vertelling. We gaan ook bidden voor de familie Keesmaat. En waarom doen we dat? Omdat dat de opa is van Rut Suiker. Die zit op de zondagsschool. Die is al wat ouder dan jullie. Maar het is de oude opa van Ralf en Romy. En die zijn hier wel. Willen jullie inderdaad net zo eerbiedig blijven zitten? Dan gaan we samen bidden. Heere God in de hemel, eeuwen geleden was u het die uw zoon geboren liet worden in Bethlehem. En al die eeuwen door, jaar op jaar, laat u dat in deze wereld verkondigen. Aan grote mensen en aan kleine mensen. Aan ouderen en aan jongeren. En nu, 2020 jaren later, zijn we hier bij elkaar in de kerk om weer te luisteren naar uw komst naar deze aarde. En we bidden, Heere, dat u zelf dan ervoor zorgt dat we een goede morgen mogen hebben. Wilt u ons helpen bij alle dingen die we moeten doen? Misschien zijn we daar een beetje zenuwachtig voor, maar wilt u dat dan wegnemen en geven dat alles goed mag verlopen? Het opzeggen, het zingen, het lezen, de vertellingen, het spelen en het luisteren. En dat bidden we zoals we hier bij elkaar in de kerk zijn met één van de groepen van de zondagsschool. Dat bidden we voor de andere kinderen die meeluisteren. Die hadden ook heel graag hier meegezongen, meegeluisterd. Helpt u hen, Heren, om dat thuis te doen? Wilt u ook aan de vaders en moeders denken? Aan de opa's en oma's en iedereen die verder met ons meeluistert. En dan bidden we voor ons allemaal dat we weer een kind mogen worden. Een heel eenvoudig, dat prachtige kerstevangelie mogen horen, alsof we het nog nooit hebben gehoord. Alsof het helemaal nieuw is voor ons en maakt u het ook helemaal nieuw, Heere, in ons hart. Dat we de kracht ervan, dat u zelf naar deze aarde kwam. Want niemand kon ons redden dan u alleen. En u hebt het gedaan, Heere. U wilde dat doen. En u hebt het ook helemaal gedaan. Heere Jezus, er is niets wat u niet gedaan hebt om ons zalig te maken. O, laten we u daarvoor ook danken en aanbidden. Wat bent u groot, Heere, wat bent u heerlijk, juist omdat u zo als een klein kind geboren werd. We bidden ook, Heere, wilt u zijn bij de familie van de graaf als daar verdriet is en de juf ook de vertelling niet kan houden op deze dag? Wilt u hen troosten, nu in deze dagen, maar heel bijzonder wel ook komende maandag, als de begrafenis gehouden wordt? Bidden ook, Heere, voor Ralf en Romy, voor Rut, van wie een opa en oude opa is overleden. Het is ook de opa van meester Euser. We bidden ook voor die hele familie, of u hen wilt troosten als ze terugdenken aan donderdag. Heere, wilt u zo bij hen zijn en bij ons allemaal. Dat verdienen we niet. Heere, doe het dan ook niet om ons. Doe het zelfs niet omdat wij het u vragen. Maar doe het om uw Zoon, om de Heere Jezus wil. Amen. Dan wens ik jullie allemaal en dan wens ik jullie allemaal en dan wens ik ook u allemaal een hele mooie kerstfeestviering.
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.
Jezus geboren was, te Bethlehem gelegen in Judea, in de dagen van koning Herodes, ziet enige wijze van het oosten zijn Jeruzalem aangekomen.
Zeggende, er is toch geboren koning der Joden, want wij hebben gezien zijn ster in het oosten. Ze zijn gekomen om het aan binnen. Koning Herodes nu dit woord en met ons roet en heel Jeruzalem met hem.
En bij een vergadering hebben al de overpriesters en schriftgeleerden des volks vraagt ze van hem waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, de Bethlehem in Judea gelegen, want alles is geschreven door de profeet.
En gij Bethlehem, gij land Juda, gij geenszins onder de voeten van Juda, dat u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijzen zal.
Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hem de tijd wanneer de ster verschenen was. En naar Bethlehem zendde, zeide, reis heen en onderzoek naastelijk naar dat kinderken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij op dat ik ook komen en datzelfde aanbidden.
En zij de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voort totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderken was. Als zij nu een ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En thuisgekomen zijnde vonden ze zij het kinderken met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij het zelf aangebeden en schatten overgedaan. Hebben brachten zij hem geschenken, goud, wierook en mirre.
Zie je dat? Oh, moet je daar eens zien? Heb jij die wel eens gezien? De andere mannen komen eraan. Die? Het is heel donker. Alle andere mensen slapen, maar zij zijn wakker. Zij werken 's nachts. 's Nachts moeten zij kijken naar de lucht. Naar die donkere lucht. Maar wat zien ze daar nu voor een ster? Een oude man bij, heb jij die wel eens gezien? Nee. En heb u daar wel eens iets over gelezen? Die ster, zoals die eruit ziet en de plek waar hij staat? Nee. Zou dat zijn? Ze denken eens goed na. Ze weten heel veel over de sterren. Over alle sterrenbeelden in de lucht. De grote beer en de kleine beer. En hoe de maan staat en hoe de zon staat. Ze weten alles. Maar die ster... Soms dan zijn er ook mannen bij en die weten dan, nou, als de sterren zo staan en zo, dan gaat er iets bijzonders gebeuren. Dat denken ze te weten. Maar het is God in de hemel die dat alleen maar weet. Zij proberen dan dingen te voorspellen. Maar dat komt ook heel vaak niet uit, want ze weten dat niet. Dat weet alleen de Heere. Maar die ster dan? Ze kunnen het niet vergeten. Er is iets mee. Ze gaan er eens over nadenken. En ineens zegt er een... Weet je? Heel lang geleden, hè? Ja, toen was hier ook wel een oude man. Die kwam uit het beloofde land, uit Israël. Die heette Daniel. En die had het daar ook wel eens over. Dat weten de Joden wel. Want er zijn hier nog wel Joden die hier leven. Die komen uit een heel ver land, uit het westen. En die hebben wij toen hiermee naartoe genomen. En er zijn nog een paar van die Joden hier blijven leven. En die hebben het er ook wel eens over. Er gaat een keer wat bijzonders gebeuren. Er zal een keer een koning worden geboren in dat verre westen. In dat land Israël. Zou die koning dan soms nu geboren zijn? Want dat zou je dan kunnen zien aan een ster. Dat staat in hun boeken. In hun Bijbel, de Bijbel van de Joden. Er zou een keer een ster komen en dan zou er een koning geboren worden. Ja, dat zal er nu aan de hand zijn. Maar als dat zo'n belangrijke koning is, dan moeten we erheen. Dan moeten we erbij zijn. Ga jij mee? Ja, ik ga mee. En jij? Ja, en jij? En ik ook. Er zijn wel een paar van die wijze mannen, van die sterrenkijkers. En die zeggen, we gaan er naartoe. Want als dat een belangrijke koning is, dan willen wij daar zijn. Dan willen wij die koning aanbidden. Maar dan is hij nog maar pas geboren. Dus dan moeten we er nu gelijk heen. Dan kunnen we hem zien. Een kleine koning. We gaan. We gaan ons klaarmaken. Ze gaan naar huis. En ze zeggen thuis tegen hun vrouw, we gaan op reis, want we hebben een ster gezien. En er is een koning geboren. We gaan weg. We gaan onze spullen inpakken. De vrouwen helpen mee. Schone kleren voor onderweg. Eten voor onderweg. Misschien gaan daar ook wel knechten mee om hun te helpen om al die spullen te dragen. En een cadeau. Als je op kraambezoek gaat, doen jullie ook wel eens, dan neem je een cadeautje mee. Een mooi pakje of iets lekkers of een mooi boekje. Je neemt een cadeautje mee. Maar wat neem je nou mee voor een koning? Dan kan je natuurlijk niet iets heel simpels meenemen. Ze gaan iets heel duurs halen. Goud. Heel mooi goud. Misschien wel sieraden of gewoon een klompje goud wat heel veel geld waard is. Voor een koning is dat een goed geschenk. En ze nemen wierook mee. Kleine korreltjes. Als je die gaat verbranden, ruikt het heel lekker. En ze nemen mirre mee. Mirre is ook iets wat heel lekker ruikt. Dat is een soort een stofje en dat doe je in bijvoorbeeld in een parfum. Of iets wat heel lekker gaat ruiken. Dat nemen ze mee voor de koning. Dure dingen. Die stoppen ze ook in een kistje. Een schatkistje. En die nemen ze mee. Zo, wat hebben ze veel spullen? En hoe moeten ze dat nou meenemen? Nou, ze gaan waarschijnlijk op een kameel. Vroeger hadden ze natuurlijk geen auto's en geen vliegtuigen, geen boot. Ze hadden een kameel. Daar kon je op zitten. En daar kon je op reizen. En het is me daar een verre reis. Weet je hoe lang die reis duurt? Ik heb het eens opgezocht. Er stond ergens dat het wel 40 dagen duurt. Weet je hoe lang onze zomervakantie is? 6 weken. 6 weken, dat is 6 keer 7. Dat is 42 dagen. Zo lang moesten ze wel reizen. Nou, als wij op vakantie gaan, dan moet je misschien naar Zeeland. Nou, een uurtje. Als je een beetje in de file staat, doe je er 2 uur over. Dan ben je er wel, hè? En als je naar Oostenrijk gaat, moet je misschien wel een dag reizen. Maar zij, de hele zomervakantie, wel 6 weken lang, moeten ze op reis om naar die koning te gaan. Maar dat vinden ze niet erg, want ze willen zo graag naar die koning. Die willen ze zien en die willen ze aanbidden. En dan gaan ze op reis. En zij wonen in het oosten en ze moeten helemaal naar het westen. Nou, dan kun je toch gewoon zo? Simpel. Nee. Want dat gebied, daar kon je niet doorheen reizen. Dat was niet handig. En daarom duurde het zo lang. Ze moesten eerst helemaal naar het noorden. Langs de rivier. Daar was een goed pad. Daar liepen heel veel koopmannen om daar ook heen te gaan als ze naar een ander land wilden, naar Syrië of naar Israël. En over dat pad, daar lopen ze overheen. Langs de rivier. En dan komen ze bij Haran. Hey. Abraham ging daar vroeger ook heen. Die kwam uit Ur der Chaldeeën, ook uit het oosten. En dan kwamen ze bij Haran en dan moesten ze naar Israël. Maar ja, nu zijn ze in Israël. Maar ja, Waar zou nou die koning geboren zijn? Waar moet je dat nou gaan zoeken? Daar komen ze, in Israël, op hun kamelen. Met hun cadeautjes, hun geschenken. Waar moeten ze zijn? Deze heidenen? Weet je, dat stond ook al in de Bijbel geschreven, in de psalmen. Psalm 72, daar stond... Er zullen heidenen komen om geschenken te brengen bij de koning. En dat gaat nu gebeuren, maar waar moeten ze zijn? Nou, zegt die een. Ja, weet je, laten we dan maar naar de hoofdstad gaan, naar Jeruzalem. In Jeruzalem, die grote stad, ik heb gehoord dat die heel mooi is. Daar zal wel in het paleis de koning geboren zijn, lijkt me logisch. En ze vragen de weg en ja hoor, daar komen ze. In Jeruzalem, bij de poort. Ze gaan naar binnen en de wachters die zien hun wel en die zeggen... Huh? Wie bent u? Nou, wij zijn wijze mannen. Wij komen uit het oosten, want wij hebben in de lucht een ster gezien. En er is een koning geboren. En wij komen om die koning te aanbidden. Waar moeten we zijn? Wachter kijkt heel verbaasd. Man, waar hebben jullie het over? Een koning geboren in het paleis? Dat hebben zij nog helemaal niet gehoord. Zou dat waar zijn? Nou, ze laten de mannen binnen en op hun kamelen lopen ze door de stad. En ze vallen wel op daar in de stad. Ja, er komen wel eens vaker koopmannen, maar dit is een hele groep. En er zijn nog knechten misschien wel bij. En ze vragen het ook wel in de stad. Weet u waar de geboren koning is? Wij zijn gekomen om te aanbidden, want we hebben zijn ster gezien. En we willen zo graag bij die koning zijn. Nee, niemand weet het. Op de markt weten ze het ook niet. En weet je wie het ook hoort? Herodes. De koning die daar in Jeruzalem woont. Die hoort van zijn knechten. Koning, er lopen in de stad... Mannen uit het oosten en die zijn gekomen voor de koning. Er is een koning geboren, zeggen zij. En Herodes schudt zijn hoofd. In mijn paleis is helemaal geen prinsje geboren. Hier is geen koning en ergens anders toch ook niet. Ik ben hier de koning. Er mag geen andere koning zijn. Dat mag niet. Ik ben hier koning en hij wordt een beetje bang. Er moet geen andere koning komen die dan machtiger wordt dan hij... en hem van de troon zal stoten. Hij is hier koning. Hij schrikt. Wat moet dat nou? Zou er dan een koning geboren zijn? En Herodes denkt, deze koning Herodes weet ook wel wat er in de Bijbel staat. Dat er een keer een echte koning geboren zou worden. De Messias, de Heer Jezus... Zou die dan nu geboren zijn? Ja, Herodes weet het wel. Een poosje geleden waren er ook wel mensen die zeiden... Ja, nu is de Heer Jezus gekomen. Maar het was helemaal niet waar. Maar zou het dan nu wel waar zijn? Oei, als dat zo is, wat moet er dan met hem? Nee, die koning moet weg. Die kleine koning, als die pas geboren is, dat mag niet. Die wil hij doden. Maar waar zou die zijn? Dat weten misschien dan wel de schriftgeleerden en de fariseërs. Want die weten alles uit de Bijbel. Die moet je hebben. En koning Herodes, die gaat naar de tempel... en die vraagt om de fariseërs en de schriftgeleerden... kunnen jullie een vergadering beleggen? Jullie moeten allemaal bij elkaar komen en voor mij gaan uitzoeken... als die koning er echt is, waar die dan geboren is. Dat staat vast wel in jullie boeken... En er komt een vergadering. Alle fariseërs en de schriftgeleerden, ze zitten allemaal bij elkaar. In een grote zaal. Ze pakken de boekrollen. Ze hebben nog niet zo'n mooie Bijbel als jullie net ook gekregen hebben. Zo'n prachtige Bijbel hebben ze niet. Maar ze hebben wel het woord van God. Maar dat zit in boekrollen. Allemaal rollen, papier. Hier staat een rol van Jesaja. En daar staat de boekrol van Jeremia. En daar staat de boekrol van Micha. Die pakken ze erbij. Want dat weten ze wel. Ze weten zoveel uit de Bijbel. Jullie weten ook al een paar teksten uit de Bijbel. Die zeg je op. Dat is zo fijn. Als je zoveel teksten uit de Bijbel weet. Zij weten het ook. En ze pakken de boekrol van Micha. Die doen ze eerbiedig open. En daar staat het. waar de koning geboren is. In Bethlehem. Gij Bethlehem in Juda gelegen. Gij bent geen zins de minste, want uit u zal voortkomen de leidsman. Daar horen ze het. De koning, die zal in Bethlehem geboren worden. En dat vertellen ze tegen Herodes. Koning Herodes, we weten het. Die wijze mannen uit het oosten moeten naar Bethlehem. Daar is de koning geboren. Dat staat in onze Bijbel. En dan is het waar. Dus ja, dan moeten ze daar maar naartoe gaan. En Herodes, hij roept de wijze mannen stiekem in het geheim bij hem. Hij zegt, kom eens, ik weet het. Ik weet het waar hij geboren is. Kom, ik ga het jullie vertellen. Jullie moeten naar Bethlehem. Bethlehem, dus niet ver weg. Klein poosje nog en dan ben je er. Je moet de stad uit en dan ga je naar het zuiden en dan kom je in Bethlehem. En als jullie hem dan gevonden hebben, hè, dan moet je even terugkomen naar mij en het aan mij vertellen. Want dan kan ik er ook naartoe. En dan kan ik ook die koning aanbidden. Dat is hij helemaal niet van plan. Oh nee, Herodes heeft een heel ander plan. Hij denkt, als zij dat nou voor mij gaan uitzoeken, dan weet ik waar het is. En dan ga ik erheen. Met geschenken. Dan wil hij er met zijn zwaard heen. Om de Heer Jezus, om de koning te doden. Hij wil geen andere koning. Herodes wil alleen maar zelf koning zijn. Daarom maakt hij dit gemene plan. Hij zegt, ja, komen jullie dan, als je geweest bent, even weer bij mij langs voordat je naar huis gaat. En dan moet je even vertellen in welk huis het is. Oké? Dat doen ze. En dan gaan de wijze mannen op hun kamelen de stad weer uit. En die schriftgeleerden en die wetsgeleerden, die gaan toch zeker wel mee? Want wat in hun boeken staat is waar. Als die koning echt in Bethlehem is, moeten ze toch ook mee? Kom, gaan ze toch allemaal mee achter die wijze aan? En de vaders en moeders die dat ook gehoord hebben, die gaan toch wel allemaal mee naar Bethlehem? Niemand. Niemand wil er mee naar de koning. Ze gaan alleen. Alleen die heidenen, alleen die wijze mannen. En de schriftgeleerden, ze schudden hun hoofd, het zal wel niet. Alleen Herodes, die zit nog te wachten met zijn gemene plannetje. En dan gaan de wijze mannen de stad weer uit op hun kamelen. Ze nemen hun schatten weer mee. En dan gaan ze de poort door. En dan zijn ze buiten de stad, buiten die prachtige stad Jeruzalem. Ze weten het, ja, ongeveer die kant moesten ze op. Maar het wordt al donker. En ineens staan ze stil. Kijk eens. Kijk eens omhoog. Daar is die weer. Die ster. Jawel. Dat is diezelfde ster die we in het oosten gezien hebben. Hij is er weer. Dan moeten we die kant op. God wijst hun de weg. Wat heerlijk. De Heere God in de hemel wijst zelf de weg. Daar moeten ze heen. Daar staat die ster weer. En ze hoeven alleen maar te volgen. Zo achter die ster aan. Dan kunnen ze er zo komen. Zo wijst de Heere ons ook de weg in de Bijbel, in de preek. En als de juf of de meester vertelt, dan staat er, zoek de Heere maar. Bid maar en zing maar voor de Heere, dan kun je hem vinden. En zo wijst de Heere God hun ook de weg met de ster. En ze lopen op hun kamelen gewoon zo verder. En dan komen ze in Bethlehem. Nou ja, in Bethlehem staan best wel heel veel huizen. Waar is nou de koning? Een groot paleis of zo, dat zien ze daar niet. Nee, waar zou die koning zijn? Nou daar, de ster. Boven. Een huis. Daar staat hij weer. Daar moeten ze zijn. Zo goed zorgt de Heere God dat ze dat zo kunnen vinden. Ze staan stil. Ze zetten hun kamelen neer. Misschien zijn er wel knechten om erop te passen. Ze stappen van die kamelen af en ze gaan het huis binnen. Daar zien ze een kind. Ze wonen niet meer in de stal. Jozef en Maria wonen nu in een huis. Maria zit erbij. En daar is een kind. Is dat de koning? Ja, dat is de koning. En die wijze mannen, ze zien het, dat moet de koning zijn. En eerbiedig vallen ze voor de koning neer. Ze knielen voor deze koning, voor dit kleine kind. Ze geloven het, dit is de koning. Hier gaan ze voor knielen en ze aanbidden hem. Ze prijzen deze God, deze koning, deze Heer Jezus. Ze hebben hem gevonden. Daarom waren ze hier gekomen, om deze koning te zien. Oh, wat zijn ze dankbaar. Ze weten het. Dit is een hele bijzondere koning. Dit is niet zomaar een kindje. Dit is een God. Dit is een verlosser. Ze danken. Ze aanbidden deze koning. En dan staan ze weer op. En dan lopen ze naar hun kamelen. Want daar hebben ze een schatkist. En ze doen die schatkisten open. En ze halen daar die geschenken uit. Het goud, wierook en de mirre. En dat geven ze aan de koning. Ze leggen het voor hem neer. En ze kijken ook moeder Maria aan. Dit is voor u. Dit is voor de koning. Dit geven we aan hem. Want hij is koning. Hij mag dit van ons hebben. En dan gaan ze weer weg. Ze moeten weer terug naar huis. Ze blijven eerst nog slapen, want het is zo'n verre reis. Misschien blijven ze wel een paar nachtjes slapen in Bethlehem, want ze moeten weer eten hebben voor de terugreis en drinken. En ze blijven even. En dan zeggen ze, maar morgen gaan we weer terug hoor. Morgen moeten we weer naar ons eigen land. Jammer hè. Dan moeten we die koning hier laten. Die bijzondere koning. Maar we moeten toch weer terug naar ons eigen land. We moeten weer verder. En zo gaan ze heerlijk slapen. Maar als ze die nacht slapen, dan dromen ze. Zomaar, niet zomaar een droom, maar de Heere God vertelt dat in een droom. Als jullie morgen weer teruggaan, moet je niet langs Jeruzalem hoor. Niet naar koning Herodes, want koning Herodes die heeft een heel slecht plan. Niet doen. Die wil het kind doden. Die wil die koning niet. Als ze wakker worden, zeggen ze tegen elkaar, we hebben gedroomd, hè? Ja, als we nou vandaag teruggaan, moeten we maar niet over Jeruzalem. En niet langs koning Herodes. We nemen een andere weg. En daar gaan ze. Ze nemen de spullen mee. Ze pakken alles weer in op de kamelen. En daar gaan ze. Bethlehem uit. Een andere weg. Niet langs koning Herodes, die gemene koning. De Heere God in de hemel, die beschermt deze kleine koning, zijn eigen zoon. En ze nemen een andere weg. En zo gaan ze weer naar Haran. En ze zakken weer langs de rivier af. En zo komen ze in het oosten. Thuis, bij hun gezin. Bij hun collega's, bij de andere sterrenkijkers. En die zeggen, hey, zijn jullie er weer? Jullie waren toch die mannen van die ster? En? Ja, het was waar. We hebben de koning gevonden in Bethlehem. We hebben hem echt gevonden. We gingen hem zoeken. En we zagen die ster, die wees ons de weg. En we hebben hem gevonden. En we hebben hem aangebeden. Want hij is de koning. En zo gaat iedereen die de koning gaat zoeken, die zal hem vinden. Want dat zegt de Heer Jezus ook tegen jou. En tegen mij. Zoek mij. En dan zul je mij vinden. Lees dat maar in je Bijbel. Die nieuwe Bijbel die je gekregen hebt. En als mama thuis uit de kinderbijbel leest. Of papa. En je hoort het op school. Daar staat de weg. De weg naar de koning. Dan kun je die koning vinden. Want dan ben je zo gelukkig. Als je net als die wijze bij de koning zit. Aan zijn voeten. Om van hem alles te leren. Ja, dan ben je gelukkig. Voor eeuwig. We gaan nu zometeen de versjes zingen van de wijze die jullie al heel goed kennen. Thank you.
Zij sloten bang de ogen dicht, want plotseling ging de hemel open en hoorden tussen vrees en hopen een blijde boodschap van het licht.
Zij zaten op het donkere veld en donker waren ook de tijden, zou God de land nog eens bevrijden van onderdrukking en geweld.
Ze kwamen uit het verre land omdat de koning was geboren, voor wie de wereld meer zou horen. Hun hart sprak sterker dan het verstand.
Hun ogen naar de lucht gericht zagen zij het teken van de koning. Toen lette God zijn in zijn woning. Zij zagen een kind van enkel licht.
Zo, ik ga jullie een verhaal vertellen en dat heet Licht in de duisternis. Mag je je blaadje weer even op het bank leggen en dan kan je goed gaan zitten en dan kun je gaan luisteren. Vader, vader, kom eens kijken. Pedro is al een beetje vooruitgelopen voor zijn papa en mama uit de berg af naar beneden. Maar nu komt hij weer terugrennen, want hij heeft nu zoiets gezien. Met een paar stappen is papa bij hem en hij trekt vader mee. Kijk eens daar. Daar stroomt de beek naar beneden, naar het dal, waar ze elke keer als ze naar beneden gaan voorbij komen. Maar nu, dat is geen klein beekje meer. Het is een hele grote stroom, bruin modderwater geworden. Vader kijkt een beetje bezorgd. Je ziet de rimpels boven zijn ogen. Dat komt door al die regen die de laatste dagen gevallen is. Het blijft maar regenen. En al dat water, dat moet ergens naartoe. Maar nu stroomt de beek wel erg hard. Pedro kijkt omhoog naar zijn vader. Maar is dat dan niet gevaarlijk, papa? Ja, ik ben bang van wel, zegt zijn vader. Want door al die regen wordt de grond heel zwaar. En dan kan die modder naar beneden gaan glijden. Dan komt er een aardverschuiving. Dat kan. Pedro weet het. Ja, dat heeft hij wel eens ergens gezien. Dat was bij een weg. Er was zoveel aarde van de berghelling afgegleden. Zomaar bovenop de weg. En de weg was helemaal weg. Het heeft dagenlang geduurd voordat de mensen er weer langs konden. Pedro moet er niet aan denken. Oh, als dat bij ons zou gebeuren, dat zou erg zijn. Pedro en zijn papa en mama en zijn zusje Juanita wonen in een land in heel ver hier vandaan, in Peru. Dat is een land met hele hoge bergen. Zij wonen in een dorpje tussen die bergen. Tegen de berghelling. De mensen in hun dorpje zijn niet zo rijk. Dus om een beetje geld te kunnen verdienen, gaan ze tegen de berghellingen op het land werken. Daarom hebben ze bomen en struiken allemaal weggekapt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo verstandig. Want die wortels van de struiken zijn nodig om de grond vast te houden. Als het zo regent, anders spoelt de grond weg. Ondertussen zijn mama en zijn zusje Juanita ook bij hen gekomen. Ook mama schrikt. Als ze die hardstromende beek ziet. En zijn zusje trekt aan mama's arm, want zij durft niet zo dicht bij het water te komen staan. Ze lopen maar gauw door naar beneden, naar het dal. Want ze zijn op weg naar de kerk. Sop, sop, de grond plat onder hun voeten. Petro is heel blij dat hij bijna bij de kerk is. Want zijn poncho, zijn regencape, zijn rode regencape, wordt al nat. Gelukkig kunnen ze in de kerk schuilen. Is het niet zo nat in de kerk? Dan kan die weer opdrogen. In de kerk leidt ouderling Victor de dienst. Ze hebben maar een heel klein kerkje, dus zij hebben geen eigen dominee. De ouderling leest voor uit de Bijbel. Matthäus, het verhaal van de wijzen uit het oosten, die van zo ver kwamen om het kindje Jezus te zoeken. Zo, denkt Pedro, dat zou mooi zijn. Stel je toch eens voor dat je zomaar op reis zou kunnen gaan om de Heer Jezus te gaan zoeken. Dat zou mooi zijn. De bergen over, nieuwe landen zien. In gedachten reist Pedro verder en al verder. Maar opeens hoort hij de ouderling zeggen: denk nou maar niet dat dat een hele makkelijke reis was. Want toen de wijzen in Jeruzalem aankwamen, liep het spoor dood. Daar was helemaal geen koning geboren. Misschien hebben de wijzen gedacht: is die hele lange reis nu helemaal voor niets geweest? Ze hadden één aanwijzing. Want ze hoorden uit een oude profetie, uit de Bijbel, uit het woord van God, hoorden ze: in Bethlehem is de koning geboren. Zij moesten leren om te vertrouwen op het woord van God. Nou kan het ook in uw leven, zegt de ouderling verder, dan kan het ook in jouw leven misschien een moment komen dat het heel donker is. Waarvan je denkt: nou weet ik niet meer hoe het moet. Dan moeten ook wij leren vertrouwen op het woord van God. Dan moeten ook wij leren luisteren naar zijn stem. Want toen de wijzen uit de stad weggingen, toen zagen ze de ster. En die ster was het teken dat de Heere hen wilde geven. Ik wil bij je zijn. Ook als het donker is. Ook als het duister is in je leven. En zo wil de Heere ook ons door zijn woord tot ons hart spreken. En ons laten weten: ik ben erbij. Juist ook, misschien juist wel als het donker is. Want de Heere Jezus, hij is het licht van de wereld. Ja, maar denkt Pedro, hoe kan dat dan? Hoe kan de Heere Jezus het dan licht maken in ons hart, in ons leven? Na de dienst komt ouderling Victor naar ze toe. En hij kijkt een beetje bezorgd. Hij spreekt vader aan. Hij zegt: is het wel veilig voor jullie om daar nog boven op die berg te blijven wonen? Nu met al die regen? Ik weet het niet, zegt vader. Ik weet het echt niet. Het water stroomde wel heel erg hard in de beek. Nou, zegt de ouderling, weet je wat? Kom dan een poosje bij ons wonen, totdat het regenseizoen weer voorbij is. Dat kan best. Ons huis is groot genoeg en het staat in ieder geval op een wat veiligere plek. Ik zal erover nadenken, zegt vader, bedankt. Denk er niet al te lang over na, hoor, zegt de ouderling. Ze gaan weer terug, de berg op. En als vader en moeder thuis zijn, gaat vader niet mee naar binnen. Hij zegt tegen moeder: nee, ik ga nog eventjes een stukje naar boven, want ik wil even zien hoe het verderop, hoger in de bergen is. Mag ik mee, vader? Zegt Pedro. Nee, zegt vader, vandaag niet. Blijf jij maar hier wachten op mij, ik kom straks terug. En dan gaat vader. Zijn regencape heeft hij op en dan gaat hij hoger de bergen in. Maar hoe hoger hij komt, hoe glibberiger het pad wordt. En hoe smaller het pad. En dan maakt hij een weg een hele scherpe bocht. En als vader die bocht omgaat, schrikt hij wel heel erg. Want daar stroomt weer die beek die ze net al beneden in het dal hebben gezien. Maar moet je hier eens kijken. Langs de berghelling, langs de grond stroomt het water ook al. En hier, de beek kookt en bruist over de stenen. Er worden takjes en bladeren meegesleurd. Daar is al een stuk grond weg. Vader denkt, nee, dit gaat niet goed. En hij wil zich al omdraaien om naar beneden te gaan, om zijn gezin gauw in veiligheid te gaan brengen in het dorp. Maar dan begint de grond te bewegen. Die grond is zo nat van de regen, dat hij helemaal zwaar als modder naar beneden komt stromen. Struiken, planten worden meegesleurd. Zelfs daar valt een boom om en dat komt allemaal op vader af. Vader zoekt een plekje, maar hij kan geen kant op. Hij kan zich ook nergens aan vasthouden. En ook hij wordt meegesleurd door die modderstroom. Dan voelt hij ineens een hevige pijn als hij ergens tegenaan smakt, iets hards, en hij grijpt het vast. Hij voelt het is een boomstam. En met al zijn krachten die in hem is, probeert hij zich omhoog te hijsen, uit die modderstroom. Om zich tussen de takken te wringen. En daar zit hij, hijgend van de inspanning. Maar die modderstroom gaat door onder hem. Zal deze boom blijven staan? O Heere, help mij. Red ons. Hij voelt iets langs zijn hoofd zijpelen. Hij voelt met zijn hand. En als hij zijn hand terugtrekt, is die hand rood van het bloed. Ook dat nog. Onder hem stroomt de modder verder. Het is één grote beweging. En daar zit vader. Pedro staat nog steeds bij het huis te wachten. Hij kijkt dus om zich heen naar die hoge bergen. Zo hoog. Maar de top, die ziet hij niet eens. Want die regenwolken hangen zo laag. Maar dan hoort hij opeens een heel raar, dreunend, schurend geluid. Hout hoort hij kraken. Hij hoort waterstromen daar hoger boven in de bergen. Wat is dat? Mama! Roept hij bang. Mama heeft binnen dat geluid ook gehoord. En ze komt het huis uitgesneld met Juanita in haar armen. Rennen, Pedro, we moeten hier weg. Dat gaat fout. Maar waar moeten ze naartoe? Gelukkig is er een zijpad. Naar de rots, Pedro. Daar zijn we misschien veilig. Die rots is groot en sterk. Pedro vliegt er vandoor, zo hard hij kan. En ook mama komt achter hem aan. En dan klimt hij. Bovenop die rots. Hij strekt zijn armen uit om zijn zusje er ook bovenop te helpen. En ook mama, de angst geeft haar als het ware vleugels. Ook mama klimt bovenop de rots. En daar zitten ze. Ze houden elkaar stijf vast. En Juanita, ze verbergt haar gezichtje in de armen van haar moeder. Want om hen heen stroomt die grote modderstroom zomaar die berg af naar beneden. Zij zijn veilig op de rots. Maar waar is vader? Beneden in het dal hebben de mensen dat geluid ook gehoord. En ze komen verschrikt hun huizen uitgelopen. En ze zien het hoe een grote stroom modder van de berg naar beneden komt. Gelukkig niet naar het dorp deze keer. Maar oh, ze zien het. Die huizen die daar staan. Ze worden als speelgoedhuisjes platgewalst. Alles wat in de weg van die modderstroom is, wordt meegesleurd. Waar zijn de mensen? Oh, wat is er met ze gebeurd? Eindelijk, het lijkt heel lang te duren, maar eindelijk stopt de modderstroom en is het weer stil. Waar zijn de mensen? Zeggen de mensen tegen elkaar. En ze hun ogen speuren de bergwand af. Of ze misschien nog iemand zien. Daar, zegt iemand. Daar, op die rots. Ik zie daar wat roods. Dat is de rode poncho van Pedro. Zouden daar nog mensen zitten? Een groepje mannen maakt zich klaar om naar boven te klimmen. Maar dat gaat niet makkelijk, dat snap je wel. Want heel dat pad waar ze normaal naar beneden gaan, is helemaal door de modder bedolven. Ze moeten een omweg maken. Maar uiteindelijk lukt het om bij de rots te komen. Waar is je man? Zeggen ze tegen haar moeder. Maar moeder en Pedro en Juanita, ze zijn zo geschrokken en zo bang. Niemand kan iets zeggen. Ze worden van de rots afgeholpen en naar beneden geholpen. Naar het dorp waar de mensen voor hen zorgen. Dan gaan de mensen verder met zoeken. Lopen langs die grote plek waar al die modder terecht is gekomen. Zouden er nog meer mensen te vinden zijn? En dan vinden ze inderdaad 2 mensen. Maar die mensen leven niet meer. Ze zijn gestorven door die verschrikkelijke modderstroom. Maar er zijn nog 8 mensen die vermist worden, waaronder vader. Maar er is niemand die eraan denkt om nog verder die berg op te zoeken. En bovendien, het wordt al nacht. De volgende morgen wordt Pedro wakker. En dan begrijpt hij eerst niet goed waar hij is. Maar dan weet hij het ineens weer. En hij schiet overeind, want waar is vader? Rustig maar, jongen. Rustig maar, jongen. Hoort hij een bekende stem zeggen. Het is ouderling Victor. Hij slaapt bij hem in huis. Maar waar is papa? Dat weet ik niet, jongen. Zegt de ouderling eerlijk. Hij durft niet meer te zeggen. Hij durft niet te zeggen dat hij eigenlijk bang is dat Pedro's vader niet meer leeft. Want hij heeft al zoveel meegemaakt. Zuchtend gaat Pedro weer liggen. Papa ging gisteren uit de kerk nog naar boven op de berg kijken. Zegt hij dan opeens, dan herinnert hij zich. Wat zeg je me daar, zegt de ouderling. Ging jouw vader nog naar boven, naar de berg op? Ja, hij wilde kijken hoe het daar was. De ouderling is al weg. Hij rent terug het dorp in. Daar staan alweer mensen te kijken naar de bergwand. Van ja, wat moeten ze nu doen? Hij zegt, kom, wie gaat er met me mee? We moeten nog hoger, nog voorbij die rots gaan zoeken. Misschien is daar nog iemand. Misschien is het tevergeefs. Maar we moeten het wel proberen. En dan gaan ze weer die lange weg naar die rots. En als ze bij die rots gekomen zijn, waar ze gisteren Pedro en moeder en Juanita vandaan gehaald hebben, moeten ze nog verder. Dan gaan ze. Het is moeilijk, maar ze zetten door. En dan zegt er eens iemand, kijk, ik zie daar een boom. En het lijkt wel alsof daar iets in hangt. Maar ik kan niet goed zien wat het is. Zien jullie wat het is? Nee, de andere mannen zien het ook niet. En ze klimmen verder. En als ze dichterbij komen, zien ze het, ja. Het is een mens die daar in die boom hangt. En als ze dichterbij komen, die man beweegt niet. Het is Pedro's vader. Och, wat ziet die man eruit. Ze zien bloed aan zijn gezicht. En hij beweegt ook niet. Hij heeft zich vastgebonden met zijn riem aan de boomstam, zodat hij niet losgerukt zou worden. Ze horen hem kreunen. O, gelukkig. Hij leeft nog. Heel voorzichtig halen ze hem uit de boom. En dan begint de afdaling naar beneden. Nou, je snapt wel, dat duurt heel lang. Als ze eenmaal veilig beneden in het dorp zijn, staat er een auto klaar. Met zo'n grote laadbak met dekens erin. En daar leggen ze Pedro's vader in. Zo gaan ze heel zachtjes met die auto over de hobbelige weg op weg naar het huis van ouderling Victor. En daar, voor dat huis, zit Pedro heel de ochtend al. Hij voelt zich zo vreemd. Somber, heeft nergens zin in. Alles is zo anders. Gisteren gingen ze nog met elkaar naar de kerk. En nu? Zijn huis is weg. Alles wat ze hadden is weg. Maar ja, dat is nog niet eens het ergste, denkt Pedro. Het ergste is dat papa weg is. Als hij daaraan denkt, dan springen de tranen hem in de ogen. De zon is weer gaan schijnen zelfs. Het regent ook niet meer. Maar daar kan Pedro nu vandaag niet blij om zijn. Het is zo donker in zijn hart. Zou papa nog wel leven? Pedro weet niet hoe het moet. Want hoe moet dat dan straks, als vader er niet meer is? Als vader ook niet meer leeft. En dan moet hij ineens denken aan wat de ouderling gisteren nog zei in de preek. Wat zei hij ook alweer? In de duisternis, juist in de duisternis, wil de Heere heel dicht bij ons zijn. Dat kan omdat de Heer Jezus het licht van de wereld is. Oh, wacht even, denkt Pedro. Maar de Heer Jezus heeft ook in de duisternis gehangen toen hij aan het kruis was. Toen was hij ook zijn vader kwijt. Dus de Heer Jezus weet hoe ik me voel. En hij vouwt zijn handen. En terwijl de tranen hem over zijn wangen biggelen, bidt hij: lieve Heer Jezus, wilt u mij helpen? Het is zo donker. Wilt u het licht maken in mijn hart? In de verte komt heel langzaam een auto aan. Pedro hoort het niet. Zo aan het nadenken. Maar dan ziet hij, als ze dichterbij komen, dat er mannen naast die auto lopen, dat er een auto aankomt. En hij hoort dat ze wat zeggen, maar hij... is er toch aan de hand? Maar dan hoort hij ineens iemand roepen: je vader! En er wordt nog meer gezegd. Maar daar luistert Pedro niet naar. Je vader! Heeft hij het goed gehoord? Hij springt overeind en hij rent naar die auto. Twee grote sterke mannenarmen vangen hem op. En hij hoort een bekende stem van de ouderling zeggen: je vader, hij leeft nog! God zij dank, hij leeft nog. Een paar weken later woont Pedro met zijn vader en met zijn moeder en met zijn kleine zusje in een spiksplinternieuw huis. De mensen uit het dorp hebben geholpen om dat huis te bouwen. Ze hebben ook wat spulletjes gegeven, want ze hadden helemaal niets meer. Maar papa leeft nog. En dat is het belangrijkste. Papa is gelukkig weer helemaal opgeknapt en gezond en sterk geworden. En nu lopen ze vandaag weer terug naar het oude plekje waar hun huis eerst was. Dat oude huis, daar is helemaal niks meer van te zien. Maar wat daar wel staat, in de grond is een houten paal, een kruis. En op dat kruis staat een bordje. En op dat bordje staan 7 namen geschreven. 7 namen van de mensen die toen in die vreselijke dag zijn omgekomen. Die ook nooit meer teruggevonden zijn. Die begraven zijn onder die stroommodder. Beneden in het dorp, op de begraafplaats, zijn de 2 lichamen van die andere 2 mensen begraven. En daar op hun graf staat ook zo'n kruisje. Van hout. Pedro en zijn vader moeten terugdenken aan die vreselijke dag. Vader, zegt Pedro ineens, want hij ziet dat kruisje. En vader, toen op die dag, hè, toen het zo erg was. Ik moest ook denken, ik snapte het niet. Hoe kan de Heer Jezus het licht maken in ons hart en in ons leven? Maar ik denk dat ik het nu een klein beetje snap. Want toen, op die dag, toen u kwijt was, toen moest ik eraan denken wat de ouderling in de kerk had gezegd. Dat de Heere in het donker heel dicht bij ons wil zijn. En toen moest ik er ook aan denken dat de Heere Jezus, toen hij aan het kruis was, ook in het donker was. En dat hij ook zijn vader kwijt was. En toen heb ik gebeden. En toen was het net, vader, alsof het niet zo heel donker meer was. Alsof de Heer Jezus dicht bij me was. Ja, zegt vader. Ik heb ook gebeden die dag. En de Heere heeft ons gebed verhoord. Want de Heere wilde in die duisternis heel dicht bij ons zijn. En ons verlossen uit die duisternis. Daarom heet de Heer Jezus het licht van de wereld. En wie hem volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar die zal het licht van het leven hebben. Hij is het licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemels troon.
Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Laat het licht als een schijning voor de mensen, dat zij goede werk mogen zien en die Vader die hemel is verheerlijken.
Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht ieder mens komende in de wereld.
Misschien horen jullie me nu beter, waar een knopje niet goed voor is. Hè? Zo, we zijn alweer aan het einde gekomen van ons kerstfeest, van de kerstfeestviering. Ik hoop dat jullie ook zo hebben genoten en hebben kunnen luisteren naar de vertellingen. Jij ook? Ja, hè? Het is een hele bijzondere dag vandaag. Er is veel gezongen, gesproken, geluisterd. Jullie hebben ook het een en ander al gekregen. Veel kinderen hebben hier een Bijbel gekregen. Voordat we straks nog wat krijgen, gaan we eerst met elkaar danken. Ik heb ook nog een mededeling voor de ouders thuis. Want op 10 januari, dat is al helemaal in het volgende jaar, is er ook een video-uitzending van zondagsschool om 2:30. Dan is er dus geen zondagsschool bij elkaar komen, maar er wordt wel een zondagsschoolmiddag verzorgd. En nu gaan we een beetje bedelen. We willen ook een beroep doen op uw portemonnee. Want er hoort ook een collecte bij. Meestal wordt er gecollecteerd, hè? Het gaat een beetje moeilijk nu. We hebben geen echte centjes bij ons. Maar onze vaders en moeders, die kunnen dus via de bank iets betalen, iets geven. Dat is een gift. En dat hebben we nodig. Dus ik doe een beroep op uw vrijgevigheid, ouders. Wij gaan nu eindigen. Na het eindigen, het bidden en het danken, zingen we het Ere zij God. En dat doen we staande. Dan gaan we staan en we draaien straks dan om en we kijken naar de camera. Want daar, achter die camera, daar zitten onze familieleden. Hè? De opa's, oma's, vaders, moeders. En al die andere kinderen van de zonderschool. Dus jullie, die ik nu aankijk, jullie mogen ook meezingen. Natuurlijk zingen we mee. Ik moet even denken aan vorig jaar. Vorig jaar heeft de meester hier ook gestaan. En toen heb ik gezegd, dit, dus een jaar geleden, is de laatste keer dat we met elkaar hier in dit gebouw het Ere zij God kunnen zingen. Want het was de bedoeling dat deze kerk, dit gebouw, wordt afgebroken en dat we een nieuwe kerk gaan bouwen. Maar toen kwam corona. En ondanks en dankzij corona mogen we hier nu nog zingen. Het Ere zij God. We gaan eerst met elkaar eerbiedig bidden. Handjes samen en ogen dicht. Heere, wat bent u goed voor ons. Wat hebben we weer mogen horen over het licht der wereld. U bent dat, Heer Jezus. Immanuel, God met ons. Dat u zo dichtbij wil zijn als het donker in ons hart is. Als de wegen doodlopen, net als bij de wijzen uit het oosten. Die in Jeruzalem kwamen. Maar er was eigenlijk niemand die hen kon helpen, ja. Niemand ging met hen mee. Maar daar was de ster. De ster van de belofte. En u bracht hen bij het kindeke Jezus. De koning der koningen. Heren, wij willen u danken voor deze bijzondere kerstviering. Wij danken u dat het allemaal goed is mogen gaan. Wilt u het zegenen, heren, zo dat we u mee mogen nemen naar huis. Dat u in ons hart woont. Omdat we niet meer zonder u kunnen. Wilt u ons helpen om u te vinden als we u gaan zoeken. En u roept het ons toe dat we u zullen vinden. Doe ons dan, Heere, gehoorzaam u volgen en naar u uitzien. Wilt u met de kinderen zijn, Heere, die hier ook nu niet aanwezig kunnen zijn. U weet wat voor verlangen we in ons hart hebben om elkaar weer te zien. Om elkaar te spreken, te horen. Maar wat is het een wonder en een goedheid van u, dat u over de muren heen in de mensenhuizen kan komen en ons allemaal aan elkaar kan verbinden. En dat doet u toch, Heere, door uw woord en door uw geest. Wilt u ook het verkeerde, wat ook weer in zo'n mooie morgen als vandaag is geweest. Zonde die ons altijd weer aankleeft. Maar ook daar, Heer Jezus, bent u voor gekomen. Zie dan in genade op ons allen neer. En geef ons de vrede van u in ons hart. Dat bidden we u in de naam van hem die u gezonden hebt. Amen. We gaan het Ere zij God zingen. Dan mogen jullie gaan staan en omdraaien. En dan kunnen we naar de camera kijken. En De meester de Ruiter, die zal ons begeleiden. Zo, jullie zijn weer omgedraaid. Heerlijk is het om zo met elkaar nog het Eerder Zij God te mogen zingen. Nu zijn we dus bijna helemaal aan het eind gekomen. En het is feest. En daar hoort een cadeautje bij. Er zijn kinderen die hebben daar op dat hoekje van de bank of voor de bank al stiekempjes gespiekt daarnet. Ja, het is nu weg, maar daar stond een krat met zakken erin. En ze waren zo nieuwsgierig. Maar, als ik het goed begrepen heb, hebben jullie thuis, ik kijk even over de andere kinderen heen, allemaal een zak gekregen, thuis bezorgd. En daar zat wat in. En jullie popelen van nieuwsgierigheid natuurlijk. Want jullie mochten hem nog niet openmaken. Dus jullie weten helemaal niet wat erin zit, toch? Ja. Wel, een beetje wel. Elise, wat zit er dan, denk jij, in?
Snoep.
Zo, is dat belangrijk? Nee, het is wel lekker, hè? Nou, en of. Inderdaad, er zit wat snoep in, maar nog meer. Een boek. Ja, jullie hebben een boek uit mogen kiezen, hè? En er zijn ook heel veel kinderen die hebben ook een Bijbel gekregen. Jullie hiervoor hebben ook allemaal een Bijbeltje. Daar heb je net al uit mogen voorlezen. En dat is het woord van de Heer. Dat krijg je om in te lezen. Als je het dicht laat, dan heb je daar niets aan. Er staan heel veel mooie dingen in. Heel veel soms verdrietige dingen. En je moet leren lezen. Want je denkt toch niet dat ik heel de Bijbel uit mijn hoofd kan? Dat moet je leren lezen. En iedere dag mag je je Bijbeltje open doen en weer een stukje lezen. Waar moet ik dan beginnen, meester, zul je misschien zeggen. Het is zo'n dik boek. Je mag dat samen doen, aan tafel. Of iets heel moois. Vandaag is het kerstfeest. Dan begin je met de kerstgeschiedenis te lezen. Ik denk dat het nu zover mag zijn dat we de zakken gaan uitdelen met iets moois erin. Prima. Nou, niemand kijkt meer mee. Niemand luistert meer mee. Ja? Oh.